We gaan een stukje lezen uit Lucas 19, het laatste gedeelte, vanaf vers 45. Lucas 19 vanaf vers 45. En toen hij, de Heere Jezus, de tempel was binnengegaan, begon hij daarin die verkochten en kochten eruit te drijven. En hij zei tegen hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Maar ze vonden niets wat ze zouden kunnen doen. Want heel het volk hing aan hem, terwijl hij het naar hen luisterde. Nou, prachtige woorden. Heel het volk hing hem aan, omdat hij macht had. Hij sprak met macht, met kracht. Wat geweldig dat we vanavond ook iets daaruit mogen leren vanavond. Een gezegende avond.
Arjan, wat zeg je? Het is een zegen om hier vanavond op deze nieuwe locatie bij jullie te zijn. En vanavond een radicaal woord van de Heer Jezus. En voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst nog het parallelle gedeelte uit Matteüs 21 lezen. Matteüs 21, een paar versen. Het is mooi dat we dit nu in deze lijdenstijd met elkaar mogen lezen, want het is een onderdeel van de lijdensgeschiedenis. Matteüs 21, vers 12 tot en met 15. Matteüs 21, ja. De tempelreiniging. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. En toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen ze hem dat zeer kwalijk. Tot zover het parallelle gedeelte wat we vanavond gaan behandelen vanuit Lucas 19. De tempelreiniging. Het thema voor vanavond is opwekking begint bij jezelf. Opwekking begint bij jezelf. Als we nou vanavond eens met elkaar zouden nadenken, staat in vers 48, want heel het volk hing hem aan terwijl het naar hem luisterde. Dan vraag je jezelf eens af, wat zou nou het geheim geweest zijn van de bediening en van de woordverkondiging van de Heer Jezus, dat de mensen hem zo graag hoorde. Nou, onder andere, er staat in Marcus 1 geschreven, hij sprak tot hen niet als de fariseeën en schriftgeleerden, maar hij sprak tot hen als gezaghebbende. Je zou kunnen zeggen, hij sprak als geen ander rechtstreeks vanuit de troon van God. Woorden van geest en leven, voedsel voor de ziel. Gisteren kwam ik de tekst tegen, ik had hem eigenlijk nog nooit zo echt tot me doorgedrongen, maar dat gaat ook over de bediening van de Heer Jezus. Dan staat er in Jesaja 50 vers 4, de Heere, Heere, de Vader gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. En dat was het geheim van de bediening van de Heer Jezus. Hij wist tot de vermoeide zielen, de Samaritaanse vrouw, Zacchaeus, een blinde, de Canaanese vrouw. Hij sprak altijd tot de vermoeide een woord op de juiste tijd. Hij sprak als gezaghebbende. Hij was vol van genade en van waarheid. Hij had een geestvervulde prediking. Hij ging elke morgen, ging hij weer vroeg alleen de berg op om te bidden, om bij zijn vader te zijn, om van zijn vader te horen welke woorden hij moest spreken. En daarom, ik denk dat het woord wat hij bracht, dat was voedsel voor de ziel. Ik denk dat dat ook iets is wat wij persoonlijk ook in de geest kunnen proeven. Hè? Soms dan kan je onder een woordbediening zitten dat je zo gesticht bent. Dat je zo gezegend bent. Dat je zegt, hij is de voorganger, hij viel weg. We zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Of hè, die voorganger die sprak tot het hart van Jeruzalem. Hè? Dat de Heer tot je hart spreekt. Nou, dat is ook mijn gebed voor deze avond. Hè? Dat we vanavond ook een woord van de Heer zullen ontvangen. Maar goed, nou hebben we gezongen dat de Heer Jezus goed is en dat is waar. Maar vanavond is het vooral ook een radicaal woord. Hè, vanavond zullen we dat zien. Het gaat namelijk over reiniging. Het gaat over dingen in de tempel die niet juist waren. Nou, als ik nou aan jullie vanavond zou vragen, laten we eens voor een ogenblik, voor 5 minuten stil worden. En laten we gewoon eens mediteren over wie de Heer Jezus is. Welk beeld zouden we dan van hem hebben? Welke geschiedenis komt dan bij jezelf naar voren als je nadenkt over de persoon van de Heer Jezus 2000 jaar geleden hier op aarde? Dan zegt de een misschien, dan denk ik aan de wonderbare broodvermenigvuldiging. Dat vind ik zo'n mooi verhaal dat de Heer Jezus duizenden mensen voedt met een paar broden en een paar vissen. En de volgende zegt, ik denk aan de Heer Jezus die de kinderen bij zich roept en de kinderen zegent. En nog weer een ander zegt, ik denk aan die vrouw die met overspel gegrepen was en die veroordeeld werd door de schriftgeleerden en de fariseeën. En de Heer Jezus liet haar vrij uitgaan. En nog weer een ander misschien, die denkt aan de bediening van de Heer Jezus, hè, dat hij de voeten wast van de discipelen. Maar ik denk dat niemand van ons vanavond een beeld heeft van de Heer Jezus, die we zouden kunnen noemen de dag waarop Jezus kwaad werd. Heilig verontwaardigd werd. Dat de Heer Jezus met een, dat lezen we onder andere ook in Johannes, maar met touwtjes en met een zweep rigoureus het hele tempelplein leegveegt. Omdat hij heilig verontwaardigd is over wat hij daar tegenkomt. En als we dan vanavond hebben over opwekking begint bij jezelf, dan is dat misschien het eerste wat we vanavond kunnen leren. Dat als God met zijn geest gaat werken in tijden van opwekking en herleving, maar ook in je eigen leven, dan kan het zijn dat ons godsbeeld misschien wel heel erg eenzijdig is. Misschien is dat wel het probleem in deze tijd, dat ons godsbeeld zo lievig is dat we graag horen dat God een God van genade is en een God van barmhartigheid is. Maar in tijden van opwekking en herleving, dan gaat God zo met zijn geest werken dat we weer te doen krijgen met een God die heilig is. Ik heb heel veel boeken gelezen over opwekking. En er is een theoloog in Amerika, zijn naam is Richard Lovelace. En die heeft al die opwekkingen naast elkaar gezet, ook in de Bijbel. En die zegt, de definitie is, hij zegt, opwekking is een hernieuwde bewustheid van de heiligheid van God. En de verdorvenheid, de corruptheid van zonde. Je kan het onder andere lezen in Jesaja 6, als Jesaja een indruk krijgt van wie de Heer Jezus is, in majesteit gezeten op de troon. En hij daar de heilige serafs hoort uitroepen, heilig, 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 is de Heere, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dan ziet hij daar de Heere in heerlijkheid gezeten, in heiligheid gezeten. En dan roept hij tegelijkertijd uit, wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En dan zien we dat de Heer Jezus, dat de Heer hem laat zien, de nood van de verloren wereld. En zegt de Heer, wie zal ik zenden naar de wereld om me heen? En dan zegt Jesaja, wanneer zijn tong is aangeraakt met een koolvuur van het altaar en zijn lippen gereinigd zijn, dan zegt hij, zie, hier ben ik. Zend mij. Er staat van de Heer Jezus dat ze niets, zij vonden niets in hem, hè. Hij was rein, hij was heilig. Jesaja wordt gereinigd en geheiligd en dan door God uitgestuurd en uitgezonden. En ik denk dat geestvervulde prediking is ook een prediking, hè, waarin ja, we als boodschappers ook verlangen om gereinigd voor God te leven. Maar we zien daar dus in Jesaja 6, hij krijgt de visie van boven. Hij krijgt de visie van binnen. Zijn onreine lippen en hij krijgt de visie van buiten. Dus dat is opwekking. Als God gaat werken persoonlijk in ons leven, dan gaan we weer onder de indruk raken van de majesteit en de heiligheid van God. Van de verdorvenheid van ons hart. Gaan we eerlijk zijn over de processen van ons hart. Over de zonde waarmee we worstelen. Dan gaan we niet verdoezelen. Gaan we niet goed praten. Dan gaan we zonde zonde noemen. En voor God belijden. Maar dan krijgen we ook bewogenheid voor de wereld om ons heen. Dat er mensen verloren gaan als ze niet tot levend geloof in de Jezus zijn gekomen. We krijgen een visie van buiten. Nou, opwekking begint bij jezelf. Dat gaan we vanavond zien hier in dit gedeelte. De Heer Jezus die is onderweg om te lijden en te sterven. Dat heeft hij in hoofdstuk 18 staat het al beschreven. De derde aankondiging van het lijden. En dan komt hij die blinde van Jericho tegen. Die prachtige vraag zegt de Heer Jezus dan in vers 41 van Lucas 18. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Stel je voor dat de Heer vanavond in ons midden langs zal komen. Aan uw tafeltje zal staan. Wat kan ik voor jou betekenen? Wat wilt u dat ik voor u zal doen? En dan zei hij, en dan zegt die Heer dat ik ziende mag worden. Zal het heerlijk zijn als dat vanavond ook op de bodem van ons hart leeft. Heer, dat ik meer van u mag leren zien. Dat ik u dieper mag leren kennen. Zoals u werkelijk bent. Nou, de Heer Jezus die gaat dan door Jericho. En dan krijgt hij nog te maken met Zacchaeus die in de boom klimt. Daarom zien we ook zijn opzoekende zondagsliefde. Heden moet ik in uw huis blijven. Als God met ons praat, dan is dat nooit morgen, dan is dat altijd vandaag. He, en dan komen ze daar binnen in Jeruzalem. Hij wordt als een koning onthaald. En dan is de Heer Jezus zo verlangend om nog eenmaal in de tempel van zijn vader, in heilige stilte en aanbidding, ja, het aangezicht van zijn vader te zoeken. De Heer Jezus die gaat onderweg he, van Galilea naar Jeruzalem, 2 à 3 dagen door de woestijn. En op de bodem van zijn hart een verlangen om naar het huis van God te komen, he, zoals Psalm 84 dat zegt. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen om zere voorhof in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat verlangen op de bodem van het hart van onze heiland was. Om verwachtingsvol naar het huis van zijn vader te gaan. En dan komt hij daar aan. En dan in plaats van een heilige plek, een rustige plek, een stille plek. Van aanbidding, van lofprijzing, van stil worden voor God. Komt hij daar één grote commerciële handel tegen. Hij noemt het zelfs een rovershol. Hebben jullie ervan gemaakt. Een moordenaarskuil hebben jullie ervan gemaakt. Eén grote bende, die heilige plaats van aanbidding is geworden tot een plaats van koophandel. De Heer Jezus die hoort daar, dat kunnen we ook elders lezen, het geblaat van schapen en geiten, het gekir van duiven. En ongetwijfeld hebben die beesten daar hun behoefte gedaan, dus het heeft er ook gestonken. En de Heer Jezus die stapt daar binnen en dan wordt hij heilig verontwaardigd en dan veegt hij die hele plek schoon. Hij drijft ze uit. Die mensen die daar zitten met allemaal geld. Tafeltjes om geld te wisselen. He, er wordt allemaal. Er wordt handel gedreven. En de Heer Jezus die stelt dat aan de kaak. Nou. De vraag is. Vanavond. Hoe heeft dat zo ver kunnen komen? Een hele interessante vraag. God had dat zo niet bedoeld. Als je het Oude Testament gaat bestuderen, had de Heer gezegd, 3 keer per jaar moeten jullie optrekken naar Jeruzalem met de pelgrimsfeesten. Pesach, Pasen, Shavuot, Wekenfeest en het Lofuttefeest. En dan moeten jullie een schuldoffer, een brandoffer of een zondoffer meenemen. Ga naar je eigen kudde, zoek een van je mooiste dieren uit, zonder gebrek, zonder rimpel, een lammetje, een geit. En neem die mee om als een offer in Jeruzalem te brengen. Maar ja, moet je eens indenken hè, dat je in Groningen woont en je moet naar Utrecht. Met zo'n geit, met zo'n schaap, met zo'n dier onderweg. Er kan van alles gebeuren. Het is toch ook wel een beetje moeizaam allemaal. Dus de priesters hebben op de een of andere manier een plan bedacht. Van als jullie zo lang moeten wandelen, 2-3 dagen, je kunnen vermoeid worden, zwaar, het kan zwaar zijn. Dus op de een of andere manier is daar een plan bedacht om je offers thuis te laten, om niet meer in je eigen kudde zo'n dier op te zoeken. Maar je kan gewoon met je muntstukken naar Jeruzalem komen. Je kan het geld daar omwisselen en je kan uiteindelijk kan je een offer brengen. God had het zo niet bedoeld, maar het was wel het begin van het probleem. Het was uiteindelijk een rovershol geworden. Ongemerkt is daar een proces geweest van het Oude Testament naar de tijd van de Heer Jezus. Dat je zegt, ze zijn ongemerkt afgeweken van Gods plan en standaard. Nou, het eerste wat ik vanavond wil duidelijk maken is, deze overpriesters en schriftgeleerden en die mensen die daar in de tempel bezig waren, ze waren bezig met de verkeerde activiteiten. God had het zo niet bedoeld. Bezig zijn in je persoonlijk leven met de verkeerde activiteiten. Nou, als we dat nou eens naast de hedendaagse nieuwtestamentische gemeente leggen, wat is nou Gods standaard voor de nieuwtestamentische gemeente? Hoe hoort de nieuwtestamentische gemeente te zijn? De eerste pinkstergemeente. Wat lezen we daarover? Nou, dat kunnen we heel duidelijk lezen in de handelingen. In handelingen 2 staat er beschreven. Handelingen 2 vers 42. Ze waren bezig in de volharding van de leer van de apostelen. Ze waren bezig met het breken van het brood. Ze waren bezig met de gemeenschap der heiligen, dat was ook een onderdeel, hè? De fellowship, de geestelijke koinonia, het delen van vreugde en verdriet, en de gezamenlijke gebeden, het gebed. Nou, leg daar nou op dit ogenblik uw gemeente daar eens naast. Als het dan gaat over waar zijn we mee bezig? Zijn we bezig met volharden in de leer van de apostelen? Gaat het woord nog open? Nou ja, in veel reformatorische kerk gaat denk ik het woord open. En daar wordt denk ik, toch wel bijbelverklarend gepreekt. Maar hoeveel evangelische gemeenten zijn er niet? Waar soms de bijbel wordt dichtgelaten en meer de ervaringen worden gedeeld. En een enkele tekst wordt er nog uitgehaald. Maar zijn we nou echt bezig als gemeente met bijbelstudie? Met het onderzoeken van het woord zoals de gemeente van Berea. Dat we nagaan of het echt zo is, hè, zoals God het in zijn woord heeft opgeschreven. Hè. De gemeente van Berea was edel, hè, en die waren bezig met de goede dingen. Volharden in de leer van de apostel, het woord. Het tweede is het breken van het brood. Is onze gemeente een avondmaal vierende gemeente? Waarin uiteindelijk de Heer Jezus centraal staat. Gaat het daadwerkelijk om de Heer Jezus? Wordt de Heer Jezus verkondigd? Wordt de Heer Jezus aangeboden? Hebben we gemeenschap met hem? Gaat het om hem? Of is het zoals er staat van Laodicea, dat hij klopt op de deur en dat hij zegt, jullie zijn rijk en verrijkt, maar ik sta niet meer centraal. Hè? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat betekent dus een gemeente volop activiteiten. Misschien wel zelfs een roversol. Volop activiteiten. De collecten zijn goed. En de voorgangers komen nog. Alleen de Heer Jezus die staat buiten. En die klopt op de deur. En die zegt. Hallo. Gaat het nog om mij? Zijn jullie nog om mij verlegen? Verlangen jullie daarna dat ik verheerlijkt word? Dat ik groot gemaakt word? Dat is de nood van de eindtijd. Dat we met heel veel dingen bezig kunnen zijn. Heel veel bedrijvigheid. Wat we hier lezen in dit gedeelte. Heel veel bedrijvigheid. Maar de Heer Jezus. Die wordt niet meer gezien. Die wordt niet meer gehoord. Die wordt niet meer verkondigd. En het derde is de gemeenschap der heiligen. Ervaart u in uw gemeente geestelijke fellowship? Het delen van uw hart, vreugde en verdriet. Durft u kwetsbaar te zijn in uw gemeente? Om de dingen, om gewoon je noden te delen. Opvoeding van kinderen, kleinkinderen die afdwalen, bid ervoor. Is het daadwerkelijk fellowship dat we echt met elkaar ervaren? We zijn één brood. Als gemeente, we zijn echt bewogen met elkaar over de zorgen en de noden. En we zijn echt dankbaar voor de vreugde en de blijdschap die we met elkaar hebben. Geestelijke koinonia. Een familie, een huisgezin van God die betrokken is op elkaar. En dan het laatste, hoe is het met het gebed? Het gezamenlijke gebed. Oh ja, we hebben een probleem in de gemeente. De begroting hebben we niet rond. Oh, laten we nog een bazaar of een rommelmarkt organiseren om het geld bij elkaar te krijgen. Waarom doen we makkelijker een rommelmarkt organiseren dan dat we als gemeente op de knieën gaan en God gaan aanroepen en zeggen: Heere, bij u is toch het goud en het vee op 1000 bergen. Zou u willen werken in de gemeente dat we met elkaar die begroting rond kunnen krijgen? Beginnen we niet aan de verkeerde kant? Ik zal nooit vergeten dat ik eens een keer tijdens een preek in de gemeente de rommelmarkt aan de kaak heb gesteld. Maar dat heb ik geweten, want dat was de rommelmarkt, dat is bij ons de plek van de gemeenschap der heiligen in de gemeente. He, maar die rommelmarkt, ik zeg hiermee niet dat je niet met elkaar wat mag organiseren, dat zeg ik niet. Maar het gaat er nou vanavond om, van wie verwachten wij de zegen? Gaan we niet met elkaar op een gegeven ogenblik naar gemeentes toe, wat bijna op een voetbalvereniging lijkt en waar allerlei activiteiten zijn, maar waarvan de Heer Jezus zegt, gaat het nou nog om mij? Gaat het nog om de eer en de glorie van mijn naam? We kunnen zo snel, net als in het Oude Testament, ook in dit gedeelte kunnen we afwijken van Gods standaard. Hoeveel entertainment? Kijk, ik zeg niet, het is een enorme, ik had net met een broeder er ook nog over, kijk, het is een enorme worsteling. Hoe kunnen we nou die postmoderne mens bereiken? Vandaag de dag. Ik denk een traditionele kerk. Ik weet het niet of het gaat werken. God kan wonderen doen. God kan iemand uit de wereld in een traditionele kerk tot bekering brengen. Of in een vrije gemeente, dat weet ik. Maar het is een hele kunst, denk ik, om die postmoderne mens aan te spreken. En in een gemeente te halen. Maar wat gaan we dan doen? Dan gaan we de drempels verlagen. En het moet laagdrempelig gemeente zijn. Maar we zien dat de boodschap steeds makkelijker wordt. En steeds leger wordt. En we durven niet meer de boodschap van het kruis te gaan verkondigen. Kom naar Jezus. En leef. Ja, dat willen we wel verkondigen. Maar dat we dan ook zeggen, kom naar Jezus. En sterf aan jezelf. En aan je eigen leven, ja, dat durven we niet meer te verkondigen. Dus wat krijgen we? Laagdrempelige gemeenten waar heel veel entertainment is. Waar het grote gevaar is dat we de bokken gaan entertainen. Dat de schapen niet meer gewijd worden. En dat mensen zeggen, ja, ik zit in een gemeente, ik word niet meer geestelijk gevoed. Ik krijg geen voedsel meer voor mijn ziel. Dus wat is het noodzakelijk? Dat we bezig zijn met de juiste activiteiten. Het tweede wat we hieruit kunnen leren is dat deze priesters en die schriftgeleerden, die waren bezig met verkeerde activiteiten als gevolg van verkeerde motieven. In het christendom gaat het om het hart. We lezen onder andere ook in Matteüs 23, jullie reinigen wel de buitenkant van de drinkbeker, maar van binnen is er roof. Roversel. Aan de binnenkant is het een rovershol. Dus de Heer Jezus die past het daar ook toe op het hart. De motieven in het christendom gaat het niet in de eerste plaats om de buitenkant. Ik zeg aan de andere kant, het komt aan de buitenkant uit wat er aan de binnenkant in zit. Maar het begint aan de binnenkant van ons hart. Wat zijn onze motieven? Waarom doen wij de dingen die wij doen? De Heer heeft een hekel aan mensen die wel met een mooie godsdienst en met vrome lippen hem dienen, maar waar het hart ver bij hem vandaan is. En dat was het probleem van de schriftgeleerden en van de overpriesters. De Heer Jezus had voortdurend ruzie met hen. Nou, niet ruzie, hij stelde voortdurend hun hypocrisie aan de kaak. He, jullie huichelaars, en dan staat er in het Grieks, staat er in Matteüs 23 verschillende keren voor huichelaars, het woordje hypocritos. Jullie hypocrieten, weet je wat betekent? Dat betekent jullie toneelspelers. Dat betekent dat een hypocriet was in die tijd een toneelspeler. Jullie die een act opvoeren. Zijn wij met elkaar bezig om op zondag een act op te voeren? Om religie met elkaar te bedrijven? Of is er daadwerkelijk vanuit de bodem van ons hart een verlangen om een relatie met God te hebben? Dat hebben we al vaker gehoord. Hè? Het gaat in het christendom niet om religie, om de rituelen, maar het gaat in het christendom om ons hart. Om een persoonlijke, intieme gemeenschapsverhouding, een relatie met de Heer Jezus. Amen. En wat is die relatie met de Heer Jezus? Dat is een relatie van liefde, vertrouwen, intimiteit, afhankelijkheid en wederzijdse communicatie. Waar ik in die intimiteit met God, met hem communiceer. En hij communiceert met mij door middel van zijn woord. Ze waren bezig met de verkeerde activiteit als gevolg van de verkeerde motieven. Wat drijft ons? Is het werkelijk die persoonlijke, intieme liefdesverhouding met de Heere waarvoor ik hem leef? Dat ik vanuit die persoonlijke relatie met hem leeft. Dat is de vraag. Of ben ik misschien vanavond een hypocriet? Een toneelspeler? Doe ik wel mee met de rituelen, maar is het van binnen dor en mat? Nou, misschien moeten we het onszelf gewoon afvragen vanavond. Niet op onszelf terug te werpen, want bij de Heere is altijd uitkomst. Bij de Heere is er altijd een weg terug, hè? Maar in deze lijdenstijd, wat eigenlijk een tijd is van verootmoediging, van tot jezelf inkeren, jezelf afvragen, is daar nog de verwondering op de bodem van ons hart voor zijn wonderlijke, verbazingwekkende genade? Is ons hart nog brandend voor de Heer Jezus? Voor het bloedige offer dat hij gebracht heeft, ik voor u, terwijl jij de eeuwige dood had moeten sterven? Brandt mijn hart daar nog van? Of moet ik eerlijk zeggen, ja, het is een beetje lauw, het is een beetje dor, het is een beetje mat. Dan vraagt de Heere vanavond verootmoediging. Klein worden voor hem, zeg Heere, hè, om met Psalm 63 te zeggen, och wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Hè, verlangen na dat het weer bij vernieuwing levend mag worden. Dat ik weer vol mag zijn van hem. Nou, de Heer Jezus, die komt hier binnen. En toen hij de tempel was binnengegaan. En dat lezen we ook in Matteüs 21. En Jezus ging de tempel van God binnen. En dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. Hij drijft ze eruit. Hij reinigt de tempel. Zo stapt de Heer Jezus daar binnen. Met die zweep, met touwtjes, dat lezen we in Johannes, komt hij daar binnen. En hij reinigt die plaats. Maar nou gaan we toepassen. Wat is de tempel onder het nieuwe verbond? Heel veel mensen denken dat het hun kerkgebouw thuis is. Nou, wij hebben een prachtige kerk. We gaan zondag gaan we opnieuw met elkaar naar de tempel van God. Nou ja, God, je mag dankbaar zijn dat we in een land leven met godsdienstvrijheid. En je mag dankbaar zijn voor het kerkgebouw wat je hebt. En ook voor oude kerkgebouwen mag je dankbaar zijn. Maar laten we daar geen afgoderij mee bedrijven. Want de Bijbel zegt heel duidelijk. Paulus, 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. En dat u niet meer van uzelf bent, maar dat u van hem bent. Nou, laten we het vanavond elkaar gewoon recht op de man af vragen. Is uw lichaam, zoals u hier zit, een tempel van de Heilige Geest? Dan mogen we daar de Heer voor danken. Dat hij door de Heilige Geest in ons is komen wonen. Nou, dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest wordt, dat gebeurt niet door goede werken te doen. Dat gebeurt ook niet door als kind gedoopt te zijn. Ook niet door als volwassen gedoopt te zijn. Maar wij worden een tempel van de Heilige Geest door wedergeboorte, door wederbarende genade. Als we door een levend geloof met al onze zonden aan het eind van onszelf komen en tot die gelovige overgave aan de Heere komen, zoals er in het Oude Testament heel vaak staat, zo stelden ze zichzelf ter beschikking. Jesaja, Mozes, Abraham, hineni. Zie, hier ben ik. Doe uw wil in mij. Overgave. Sommigen hebben moeite met het woord aannemen. Dan hoor ik als predikant zeggen, ja gemeente, kijk, het staat hier wel, maar ik heb zo moeite met mensen die zeggen dat je hem aan moet nemen. Mensen, het staat gewoon in de Bijbel. Wedergeboorte is een eenzijdig werk van God, van boven naar beneden, van buiten naar binnen in ons hart. Daar kunnen we niks aan doen, wedergeboorte. Maar bekering, dat is wat wij moeten doen. Wij moeten tot een overgave en een beslissing komen. En ik weet het, Gods geest wil dat bewerken en zal dat bewerken. Maar de Bijbel zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Dus dat betekent dat daar een ogenblik in ons leven kan komen dat we met al onze zonden zeggen, Heere, hier ben ik. Ik kan niet meer voor u zijn wat ik moet zijn. En dat we zien dat het volbrachte werk van de Heer Jezus genoeg is om recht tegenover God te komen. En dat we hem daarvoor gaan danken. Zoals een broeder in Terneuzen vaak tegen me zegt, daar waar reformatorische mensen God gaan danken voor het bloedige offer, daar komt de bevrijding. Dank u, Heer Jezus, voor het offer dat u hebt gebracht. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En hebben we dat al gedaan? We hebben net gebeden daar met elkaar. En we hebben gebeden, misschien is hier vanavond nog iemand die die overgave nog niet heeft gemaakt. En dan zegt de Heer vanavond, heden, indien gij zijn stem hoort. Hij zegt het vanavond, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn van zonde, ik zal je rust geven. Hij zegt, o alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Waarom weegt gij brood uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hè? Hij wil geven wat wij nodig hebben. Namelijk vergeving van zonde, een persoonlijke relatie met hem en eeuwig leven. Nou, de Heer Jezus, die stapt hier binnen in de tempel en die wil vanavond door zijn woord en geest een bezoek brengen aan de tempel van ons leven, van uw leven, van jouw leven, van mijn leven. Dat geloven we, dat de Heer, zeggen ze vroeger, zei dat in de gevestigde bevindelijke kerken, dat de Heer door in het gewaad van zijn woord en geest naar ons toe komt. Hij komt vanavond naar ons toe. En hij houdt halt in ons leven. En dan is de vraag, wat komt hij dan tegen op de bodem van ons hart? Wat komt hij tegen in de tempel van ons leven? Nou, dan kan je vanavond daar de werken van het vlees bijvoorbeeld naast leggen. Is daar in ons leven iets van de werken van het vlees waarvan de Heer zegt, ja maar luister, dat is zonde. De werken van het vlees zijn overspel, hoererij, porneia, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, occultisme, toverij. Zoiets als alternatieve geneeswijzen, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap. Dat we te ver in het glaasje kijken. Dat we op bepaalde partijtjes komen waar het er heftig aan toe gaat. En dan zegt Paulus en dergelijke waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wat een radicaal woord. Wat betekent dat dan? Dat je niet meer terug kan vallen in egoïsme? Betekent dat dan dat je niet meer terug kan vallen in een woedeuitbarsting? Dat zeg ik niet. Het gaat hier over mensen die leven hierin en die niet bereid zijn om te breken met die zonde. Dat kan een proces zijn, hè, waar misschien oude zondige levenspatronen weer terug zijn gekomen. Maar dat de Heer vanavond met je praat, je hebt weer dingen toegelaten in je leven. En dat is zonde. En dat de Heer vanavond zegt, mijn kind, Nou heb ik mijn leven gegeven voor jou. Nou heb ik mijn bloed gestort op Golgotha. Om jouw zonde af te wassen. Want mijn bloed reinigt van alle zonde. Mijn kind, nou heb ik niet een lieve geest, maar mijn heilige geest. Aan jou gegeven om in jou te komen wonen. En wat kom ik vanavond tegen? Zonde. Zal ik het vanavond nog op scherp zetten? Maar even goed luisteren, het is heel belangrijk als je dit verstaat. Toen het voor mij open ging, ik denk dat we dat totaal kwijt zijn, ook vandaag de dag. Maar er zijn in het Grieks twee woorden voor tempel. Het ene Griekse woord is het Griekse woordje hieron. Dat is het hele tempelcomplex. Het voorhof, brandofferaltaar, koperen wasvat, heilige, heilige der heiligen. Dat is het Griekse woordje hieron. Nou staat er, weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Dan wordt het Griekse woordje naos gebruikt. U bent een naos tempel. Dan zeg je, wat is dat dan? Het naos woord, dat is het heilige der heiligen. Waar de wolkolom en de vuurkolom op rusten, de tegenwoordigheid van God. Zijn we dat niet kwijt? Ben ik vanavond die bewustheid niet kwijtgeraakt in mijn leven, dat als ik tot levend geloof kom, Heere, mijn lichaam is geworden tot het heilige der heiligen, de plek waar de priester met vrees en beven één keer per jaar binnen durfde te gaan op grond van bloed. Maar bevreesd was dat hij zou sterven. Er wordt verteld in de mondelinge traditie dat zo'n priester, zo'n hoge priester, een touw aan zijn been kreeg. Want al zou die doodgaan, zou er niemand durven komen dat ze maar een touw terug konden trekken. Zijn we dat niet kwijt, broeders en zusters? De bewustheid van de heiligheid van God in ons persoonlijk leven. Zijn we niet met elkaar te gemakkelijk omgegaan met zonde in ons leven? Dat we toch snel het vergoeilijke, ja, maar weet je, woede, uitbarsting. Ja, maar weet je, ik ben nou eenmaal zo. Karakterzonde. Ja, maar God kan jou toch veranderen. Hij kan je toch zachtmoediger maken, vriendelijker maken, een beter humeur geven. Nou, daar geloof ik niet in. Oh nee? Gelooft u niet in de opstandingskracht van de Heer Jezus tot vernieuwing? Voor groei? Ik zeg niet dat dat allemaal in één dag gebeurt. Maar staan we ervoor open? Geloven we echt niet dat God door de Heilige Geest in ons komt wonen om een reinigingswerk te doen? Zodat wij meer op zijn zoon gaan lijken? Dat is toch Gods grote plan met ons leven? Hij komt toch in ons wonen om schoonmaak te houden? Het overtuigende werk van de Heilige Geest. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Waarbij die zonde aan het licht gaat brengen, niet om ons depressief te maken, om ons zwaarmoedig te maken, maar tegelijkertijd ons geloofsoog te vestigen op het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat er verzoening is voor die zonde in ons leven. Dat er reiniging mogelijk is, hè? Indien wij onze zonde belijden. Geweldig. God is getrouw. Oh, wij hebben een gaarne vergevend God, dienen we. Een getrouwe hemelse Vader die niets liever wil dan zonde vergeven. God is getrouw. En dus indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde wil vergeven en ons wil reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is heiligmaking. Dat is groei. Dat is wat God wil doen als hij door de Heilige Geest in ons wil komen wonen. Om al die verkeerde dingen, zonden, activiteiten, motieven aan het licht te brengen. Zodat wij in een proces van reiniging en heiliging leger worden van onszelf en voller van de Heilige Geest. Dat we vervuld worden door de Heilige Geest. Nou, als we nou eens vanavond eens stil zouden worden. Hè? We zouden nou allemaal eens een briefje krijgen. Gewoon zo'n wit velletje. En we zouden een potloodje hebben. Op een conferentie zou je dat kunnen doen. Dat zou een hele goede huiswerkopdracht zijn. Zeg nou, ga nou eens de stilte in aan de Heere. Naar de Heere toe. En vraag dan gewoon eens. Heere, zijn daar in mijn leven nog dingen waarvan u zegt dat het er niet mag zijn, onbeleden zonde? Zijn er op dit ogenblik activiteiten waarvan de Heere zegt, mijn kind, waarom ben je daar zo mee druk? Kijk, ik denk dat het goed is om in een tijd van drukte een goede hobby te hebben. Er is helemaal niks mis mee. Maar als onze hobby tussen ons en de Heer ingestaan, dan wordt een hobby wel verkeerd. Emiel Driftenaar, die heeft toen zijn getuigenis gegeven, staat op internet, hè, maar die jongen die was helemaal gek van vliegduiven. Vond hij prachtig, maar op een gegeven moment ging de Heer met hem praten dat zijn vliegduiven belangrijker waren, zijn postduiven, dan zijn persoonlijke verhouding met de Heer. En de Heer zegt, ik wil dat je het op het altaar legt. We mogen een hobby hebben, maar is het, wie staat er op nummer 1? Het kan zijn dat goede activiteiten, het kan zelfs zijn dat religieuze activiteiten, dat ik zo druk bezig ben voor mijn kerk en voor mijn gemeente, maar dat ik er niet meer toe kom om persoonlijk intiem met God te zijn en de binnenkamer te verwaarlozen en geen tijd van gebed meer te hebben. Daar komen we straks bij uit. Hè? Maar de vraag is, wat zou de Heer dan met ons doen? Er zijn hier ook een aantal, hè, die hebben ook wel eens de conferentie met Frans van Kaar meegemaakt uit Zuid-Afrika, maar die kon daar altijd zo persoonlijk mee spreken dat je zegt, dan ga nu maar eens even naar je kamer toe. Ga maar eens even stil raken voor de Heer. Dat de Heer een proces van reiniging doet. Wat kan dat bevrijdend zijn? Wat kan dat verlichtend zijn? Wat kan de Heer door die geest, dat vuur van reiniging, wat kan de Heer dan weer een nieuw werk doen in ons leven? Dat zie je in tijden van opwekking en herleving. Dat Gods vinger niet naar anderen wijst, maar dat Gods vinger naar mij wijst. En waar ik zelf persoonlijk me gaat verootmoedigen voor God. Wat zou de Heer Jezus doen als hij vanavond bij ons op bezoek zou komen? Thuis. Wat zou hij tegenkomen aan tijdschrift? Wat zou hij tegenkomen op onze geschiedenis in de computer? Wat zou hij tegenkomen op onze mobiel? Wat zou hij tegenkomen? Wat zou hij zeggen als hij bij ons op de bank zou zitten naar de televisieprogramma's die we zouden kijken? Als we een televisie hebben. Of op de computer. Zullen we ons dan schamen dat hij zegt, mijn kind, mijn bloed gegeven. De Heer Jezus, die stapt hier binnen, die reinigt de tempel en dan gaat hij het herstellen met deze woorden, mijn huis zal een huis van gebed zijn. En jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Wat is bidden? Bidden dat is, ja, woorden geven aan je persoonlijke intimiteit met God. Waartoe zijn we geroepen? Nou, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 9. Hiertoe bent u geroepen om gemeenschap te hebben met mijn Zoon Jezus Christus. Persoonlijk gemeenschap met de Heer Jezus hebben. Nou, daar is tijd voor nodig. Daar is rust voor nodig. We leven in een gejaagde tijd. We hebben het allemaal druk. Als je aan elkaar vraagt, hoe is het? Ja, druk. Allemaal worstelen met die Martha-houding. Hè? Druk, druk, druk. En het is zo moeilijk om nog stil te worden voor God. Nou, zelf persoonlijk merk ik dat maar één ding mij daarbij kan helpen en dat is een bijbelleesrooster. Ik zeg niet dat dat het geheim is natuurlijk, het geheim is niet het bijbelleesrooster, maar het is tijd vrijmaken om met het woord bezig te zijn. Amen. En soms heb je gewoon weer even zo'n reminder nodig. Vorige week heb ik gesproken in Friezeveen, in een nieuwe gemeente, een missionaire gemeente. En dan moest ik spreken over Gods stem leren verstaan in je leven. En ik merkte dat ik vanaf januari door allerlei perikelen heen, dat ik weer slordig was geworden in mijn stille tijd. Dat wil zeggen, dan was het soms 12 uur weer. En op een gegeven moment was ik even achterop geraakt in mijn bijbelleesrooster. En toen ging ik een beetje bijbeltje prik doen. Kennen jullie dat? Je slaat je bijbel open. Oh ja, nee, dat is het ook niet. Nou, weer een stukje verder. Nee, dat is het ook niet. En op een gegeven moment merk je gewoon de onvrede om zo bijbel te lezen. Het is zo goed om gewoon structureel door het woord door te lezen. En dat is het mooie van deze avond. Dat jullie gewoon zo structureel ook door bijbelboeken heen gaan. Dat zijn we kwijt. Hè? We zijn zo fragmentarisch vandaag de dag. En ik heb voor mezelf, heb ik gewoon weer even een bijbelreisrooster gemaakt. Om in de rest van het jaar het Nieuwe Testament door te lezen. Ik heb gewoon elke dag een hoofdstuk, kwam precies uit. En wat een vreugde weer, persoonlijk gewoon weer, om gewoon 's morgens eerder op te staan, mijn hoofdstuk te lezen, stil te worden in gebed, te bidden tot de Heere, te danken voor de stukjes die ik gelezen heb, de vermaningen serieus in gebed naar de Heere terug te brengen. Oh, wat een vreugde, gewoon om even met je hoofdstukje bezig te zijn, met de Heere gemeenschap te hebben. Mijn huis, mijn tempel, zal een huis van gebed zijn. Persoonlijke gemeenschap met de Heere. Om 's morgens de Heere te danken voor de nieuwe dag, te danken voor wie Hij is. Om Hem groot te maken, te loven en te prijzen wat Hij gedaan heeft in de zending van zijn Zoon en ook in het geven van zijn Heilige Geest. Hoe is het met uw stille tijd? Vanmorgen was ik samen met broeder Jacques Brunt, waren we uitgenodigd bij Bert Doornbos in Hilversum. En broeder Bert is van Schreeuw om Leven. En hij zegt, jongens, ik wil eens met jullie praten over de profetisch woord en over de tijd waarin we leven. En toen zei hij, je moest indenken, is een man van nou misschien 2, 3, 74. Hij zei, jongens, de Heer heeft mij een nieuwe baan gegeven. En dan ben je al over de 70. En ik zei, oh, wat is die nieuwe baan? Hij is net zo als jou, oké. En dat is? 73. En hij zegt, ik heb een nieuwe baan gekregen. Hij zegt, mijn nieuwe baan is woonbijbel.nl. Hij zegt, en ik heb de mooiste job die er is. Hij zegt, want ik vraag iedereen die tegenkomt, vraag ik deze vraag. Hoe is het met uw stille tijd? Hij zegt, en weet je, iedereen gaat zich gelijk verootmoedigen en schuld belijden. Ja. Ik weet het zou eigenlijk anders moeten zijn. Hij zegt, dat is toch geweldig? Dat is het begin van opwekking, zegt hij. Dat we schuld belijden voor de Heer. Dat is, ja, het moet eigenlijk anders. Hij zegt, en ik heb jullie geroepen vandaag om bij mij te komen, om diezelfde bediening met mij voor te zetten, zegt hij. Dan zei hij, als je Bert kent, dan weet je hoe die is. Maar ik vind het wel mooi, hè? Hoe is het met onze stille tijd? En hoe komt het dan dat we zo snel ons dan toch verootmoedigen, zeggen, ja, het zou anders moeten zijn. Ik weet het wel, we moeten er geen wet van maken, van stille tijd en van een binnenkamer. Maar ik denk dat wij wel vaak aan de verkeerde kant beginnen. Wij verwachten het vaak van boeken, we verwachten het vaak van allerlei stappenplannen. Terwijl uiteindelijk is het meest eenvoudige, is gewoon tijd vrijmaken om structureel het woord te lezen en te bidden tot de Heere. Te bidden voor de persoonlijke zorg in je leven, te danken voor wie de Heere is, om in aanbidding, schuldbelijdenis, dankzegging, lofprijzing, God te zoeken, iedere morgen. En dan merk ik gewoon, hè, hoe eerder op de dag, hoe beter. Want zo vaak gebeurt dat de Heer zomaar een woord geeft waar je die dag op mag kouwen. Herkouwen. Dat het je staande mag houden. Dat is zomaar een woord wat die dag nodig was om iemand te bemoedigen. Of een waarschuwing om alert te zijn. Mijn huis, mijn lichaam, mijn tempel, mijn levenshuis. Een huis van gebed. En Jezus zegt, in plaats van een huis van gebed, is het een roversspelonk. Nou, als je nou de geschiedenis van opwekking en herleving bestudeert, als je nou het Oude Testament bekijkt in de tijden van Richteren, dan zie je heel tijd, hè, wat gebeurt er dan? Het volk Israël valt opnieuw in zonde. Ze dienen de afgoden en ze riepen tot de Heere, ze beginnen te bidden. En de Heere zond hun richter en verloste hun van hun vijanden. En dan zie je weer die vicieuze cirkel. Ze vallen weer in zonde. Het gebed verslapt. Ze komen in de nood. En ze gaan weer roepen tot de Heere. En de Heere zendt weer een recht. En het is dat eigenlijk wat de twee grootste obstakels zijn voor opwekking en herleving. Als je nou vanavond aan elkaar zou vragen, hoe komt het nou? Is onze gemeente een herlevingsgemeente? Is uw gemeente, jouw gemeente, een gemeente van opwekking? Nou ga ik iets zeggen. Maar een nieuwtestamentische gemeente, een geestvervulde gemeente, is per definitie een opwekkingsgemeente. Want als Jezus daadwerkelijk Heer is, als de Heer Jezus daadwerkelijk Kyrios is, als de Heer Jezus daadwerkelijk voor te zeggen heeft op alle terreinen van het leven, dan is daar persoonlijke herleving in je hart. En dan is er ook herleving, opwekking in de gemeente. Daar zie je, hè, en bij de een kan het dan krachtiger zijn dan bij de ander, maar er is God aan het werk. Er komen mensen tot bekering. Er worden mensen toegevoegd. Heeft hij gezag? Heeft hij autoriteit? Heeft hij het voor het zeggen? Zit hij op de troon van mijn hart? Zit hij op de troon van ons hart? Zit hij op de troon van alle gemeenteleden? Als de Jezus op de troon van ons hart zit, dan belooft hij, die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. Dan reinigt hij de tempel, maar dan vult hij ook de tempel van ons leven. En dan zijn daar stromen van levend water. En dan zullen we hem dienen, dan zullen we hem voor ogen houden. Dan zullen we hem in het middelpunt van ons leven hebben. Dus wat zijn dan de twee grootste hindernissen voor opwekking? Nou, wat is er een hindernis als je open haard dicht zit, of als je open haard niet doet en je krijgt ineens die rook naar binnen? Er zit er een kraaiennest in. Die kraaiennesten moet uit ons leven weg. Die leiding die verstopt zit, hè, dat kan heel irritant zijn. Als je afvoer verstopt zit, dan moet die doorgespoten worden. Dus welke proppen zitten er in ons leven? Welke kraaiennesten zitten er in ons leven? Welke zonde of zondige obstakels zijn voor God als het ware een barrière om door te werken met zijn geest? Dat mogen we wel eens eerlijk aan de Heer vragen. Dus twee obstakels voor een leving. Dat is zonde en biddeloosheid. En ik denk ook wel eens dat het te maken heeft, het kan ook wel eens heel mat zijn in de gemeente, omdat de bidstond zo slecht bezocht wordt. Ik weet het, God is soeverein. God heeft onze gebeden niet nodig. En toch zegt hij, gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Als we er niet om bidden, krijgen we het ook niet. We verwachten veel te weinig van de Heere. We kunnen veel meer van de Heere verwachten. We lopen ten diepste, en ik sluit mezelf erbij in, maar we lopen ten diepste de Heere niet meer aan als een waterstroom voor de noden van afgedwaalde kinderen en kleinkinderen. En er zijn er die dat wel doen, maar het zou ons tot tranen toe moeten bewegen als daar kinderen, tieners, de kerk verlaten, omdat ze zeggen, wij hebben aan de kennis van zijn wegen geen zin meer, geen lust meer. Het zou ons moeten raken, maar het raakt ons niet meer. Maar het raakt ons niet meer. En ik zeg, natuurlijk, er zijn individuen die zeggen, je moet eens weten hoe ik ervoor huil voor Gods troon. En dan zeg ik, huil door en bid verder. Want wat staat er van Monica, de moeder van Augustinus? Een kind van zoveel tranen zal niet verloren gaan. Dus wees bemoedigd om daarin verder te gaan. Maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn, dat we zo vaak er niet meer een gebedszaak van maken voor kinderen die afwijken. Dat we niet meer zeggen, dat we kwetsbaar durven te zijn en naar de gemeente gaan en zeggen, roep een bidstond uit, want mijn kind dreigt af te haken. Toch? Biddeloosheid. Als we een rommelmarkt houden, is de hele gemeente betrokken. Niemand uitgezonderd. De hele gemeente wordt ingeschakeld. 150 man. We krijgen het voor elkaar. Maar de bid stond. Daar waar het gebeurt. Daar waar Van Spurgeon zegt. Wat is het geheim van uw bediening? Kom mee, zegt hij. En Spurgeon nam de mensen die het vroegen mee naar de kelder. Onder zijn preekstoel. Recht onder zijn preekstoel. En daar lagen 25 mannen en vrouwen op een aangezicht op hun knieën te worstelen voor de prediker, voor Spurgeon, de prins der predikers. Omdat hij met salving, dat hij met salving mocht spreken tot de harten van de mensen die onder zijn gehoor zaten. Hij zei het, de motor van mijn bediening, van mijn prediking, dat zijn de bidders hier onder mijn preekstoel. Bidden wij, bid ik, bidden wij onze voorgangers vol. Ik geloof zelf dat heel veel preken saai zijn saai zijn omdat er gewoon geen zalving is. Hè, en we moeten weer met elkaar gaan bidden om de zalving van de predikers. We moeten weer bidden dat de predikers vanuit Gods troon woorden van geest en leven mogen brengen. Of onze stille tijd houdt ons van zonde af. Of onze zonden houden ons van stille tijd af. Zei John Bunyan. Of dit boek houdt ons af om te zondigen. Of de zonde houdt ons af om dit boek te lezen. Het is een vicieuze cirkel. Hè? Maar de Heere wil vanavond dit gedeelte gebruiken. Om ons eerlijk te maken voor de Heere. Nou, wat gebeurt er nou toen de Heer Jezus die tempel reinigde? Hij zegt een huis van gebed. Het gaat om intimiteit met God. En dan staat er hier. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Nou, dan heb ik even dat andere gedeelte gelezen, omdat ik af wil ronden met drie eigenlijk kleine dingen nog wat er gebeurt als de Heer Jezus die tempel reinigt. Want wat lezen we in Matthäus 21? Er kwamen blinden en kreupelen in de tempel. Nou, als je het Oude Testament bestudeert, ik kan daar niet te lang bij stilstaan, maar dan lezen we in 2 Samuel 5, 6 en 8... dat blinden en kreupelen niet in de tempel mochten komen, omdat ze onrein waren. Maar Gods geest werkt daar, Heer Jezus reinigt daar, en door een onzichtbare hand, door heilige aantrekkingskracht, komen die kreupelen en blinden naar de tempel en ze worden genezen. Nou, wat wil ik daarmee duidelijk maken? Als wij een gemeente zijn, waar Gods geest werkt, dan zal daar in de eerste plaats innerlijke genezing zijn, hè? Goddelijke genezing. Zonden worden vergeven. Mensen uit de wereld, die zullen zien, ja, maar die gemeente daar, ik weet niet wat er, maar ja, die mensen zijn vol van de Heer Jezus. Als je een probleem hebt, dan moet je daar zijn. Ik denk dat wij vaak vanuit de verkeerde, vanaan de verkeerde kant beginnen. Wij moeten een missionaire gemeente zijn. En we gaan enquêtes houden. En we gaan de gemeente proberen allerlei methodes bij te brengen. En dan denk ik, maar waar begint het nou? Waar begint het nou? Het begint met persoonlijke opwekking en herleving. Het begint met persoonlijk geestvervulling. En dan is je leven aantrekkingskracht. Per definitie. Als wij met de Heere wandelen, dan gaat God mensen op ons pad brengen voor wie we kunnen bidden. En de een die praat makkelijker dan de ander. Maar ze zullen iets merken aan ons waarvan ze zeggen, ik weet niet, als ik bij u kom of als ik bij jou kom, dan gaat iets van jullie uit. Aanstekelijk. Christen zijn, hè, is er een boek, maar dan word je aanstekelijk. Dus ik denk zelf persoonlijk, hè, we zijn soms zo vol van programma's, activiteiten, cursussen, seminars, rommelmarkten, bazaars. Ik denk dat we gewoon eenvoudigweg de krachtige werking van de Heilige Geest nodig hebben. En dan zeg ik helemaal niet dat je die dingen niet mag organiseren, maar als Gods Geest gaat werken, ja, hoe moet ik zeggen, dan vallen ook de dingen op zijn plek. En dan zal de Heere ook zorgen voor mensen die naar de kerk toe komen. Hè, want terug naar de Bijbel brengt revival. Hè. Terug naar het woord, dat brengt, ja, altijd nieuw leven. En dat brengt ook, relaties worden hersteld. In tijden van opwekking zie je dat mensen die in haat en nijd met elkaar leefden, dat ze voor elkaar schuld gaan belijden en zonde gaan belijden. En dat relaties genezen en hersteld worden. Het tweede wat we lezen in Matthäus 21 is dat kleine kinderen beginnen te roepen Hosanna, de zoon van David. Lofprijzing en aanbidding. Kijk, opwekking en herleving is niet alleen overtuiging van zonde. Dat is ook niet reiniging alleen. Ook niet geestvervulling. Maar er zal altijd in het dal van verootmoediging, zal er altijd een vreugdelied en lofprijzen en bidding ontstaan. Vanwege Gods genade, vanwege zijn vergeving, vanwege zijn opzoekende zondagsliefde, vanwege zijn reinigende werk in ons leven. Oh, het kan niet anders. Als Gods geest je tempel reinigt, dan komt daar vrede, vreugde en blijdschap voor in de plaats. Oh, wat kan je hart dan jubelen van blijdschap als de Heere je zonde vergeeft, ook de aanvangen genade, maar dat je ook de tempel van je hart reinigt in het dal van verootmoediging. Kan je dan een opwekkingslied zingen? Kan je de Heere groot maken? Een lofpsalm zingen? Kleine kinderen. Soms begint de Heere een nieuw werk door jongeren, door hele jeugdige mensen. Maar uiteindelijk gaat het om hem. Want dat wil ik een beetje afsluiten, maar Roy Hessian heeft een boekje geschreven, De Weg van Golgotha. Ik weet niet of die mensen die het gelezen hebben, een oud evangelisch boekje. Een prachtig boekje. De Calvary Road, De Weg van Golgotha. Het gaat over gebrokenheid. Aan het einde komen van jezelf. Ben jij een slang of een worm? Hoe reageer je op kritiek? Sis je gelijk terug als een listige slang? Of laat je net als de heiland vertreden? Een heel ontdekkend boekje over processen in ons hart. De splinter in de balk. En toen had Roy Hessian dat geschreven. Toen hij daar de opwekking in Oost-Afrika die had bekeken. En toen zegt hij, het geheim van die opwekking is zondebelijdenis en reiniging. Maar later kwam hij erachter dat hij te eenzijdig was geweest. En toen schreef hij een nieuw boekje. Hij zegt, kijk, dat eerste boekje, Calvary Road, de weg van Golgotha, kan je niet lezen zonder let us see Jesus. Laat ons de Heer Jezus zien, zei hij, want daar begint opwekking. Als we opnieuw vanavond mogen zien op het volbrachte werk van Christus aan het kruis, dat wij niets hoeven te doen. Dat we alleen maar hoeven te komen zoals we zijn. U hoeft niet op te knappen. Zacchaeus hebben we het over gehad, hè. Heden moet ik in je huis verblijven. Hij zegt niet, je moet eerst naar huis. Eerst de boel opknappen. Eerst die zonde opruimen. Eerst alles in de kliko gooien. Dan kom ik bij je terug. Nee, heden moet ik in je huis blijven. Oh, als de Heer komt, neemt hij alles mee. En dan hoef je niet op te knappen. En dan zegt hij, ik wil je reinigen zoals je bent. Nou, als je dat opnieuw mag zien. Let us see Jesus. That's where revival begins. Als ik weer de Heer Jezus in zijn schoonheid mag zien. Zoals je het zei. In zijn majesteit. In zijn gewilligheid. In zijn beminnelijkheid. In zijn liefde. Wat haatte Jezus? Nou, haatte. Wat verafschuwde hij? Waar werd hij verontwaardigd over? Vrome, godsdienstige, religieuze mensen in een mooi pak, maar die niet durfden kwetsbaar te zijn. Die niet in hun hart wilden laten kijken. Dat verafschuwde de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus was bewogen met die bloedvloeiende vrouw die overal haar hulp had gezocht en uiteindelijk bij hem uitkwam. De Heer Jezus was bewogen met die vrouw een overspel gegrepen en die van zichzelf wist, ik heb gezondigd. De Heer Jezus is niet gekomen, staat er bij Zacchaeus, want de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ben jij vanavond verloren? Heb je het verprutst? Heb je het verzondigd? O, als je dan vanavond mag horen van het bloed dat reinigt van alle zonden, dat je welkom bent bij hem. O, dan ga je hart zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Dan ga je hem groot maken. Let us see Jesus. Laat ons de Heer Jezus zien. Daar begint de opwekking. Dat is toch zo tijdens het avondmaal of in een prediking. Dat je in de zwarte nacht van je leven eens mag horen van die ene naam. Waardoor we redding kunnen ontvangen. O, dan jubelt mijn hart van vreugde. En ook laatst. Wat staat hier? Hier staat dat de leiders van het volk, de leidslieden van het volk, de overpriesters en schriftgeleerden, die proberen Jezus om te brengen. Dood te maken. In Matteüs 21 staat er, toen zij dit hoorden, ergerden zij zich. Ze namen het zeer kwalijk. Vijandschap. Om wat Jezus deed in de tempel. Om dat reinigende werk. Omdat het woord hun harten waarschijnlijk aansprak. De hypocrisie, de huichelarij werd aan het licht gebracht. En dat gebeurt altijd als Gods geest gaat werken. Als mensen zich gaan verschuilen achter, ja maar weet je, we zijn en blijven arme zondaren. Het is niks en het wordt niks. En vinden het prima zo. En als het dan eens wat heet onder de voeten wordt, van ja maar je kan zo niet blijven doorleven. God wil een dieper werk in je doen. Hij wil dat we radicaal voor hem leven. Dat we breken met zonde en ongerechtigheid. Ja, dan komt de vijandschap. Ja, maar jullie zijn nog jong. Wacht maar, als je straks ouder bent, dan ga je er ook wel iets anders over denken. Oudere mensen, godsdienstige mensen, religieuze mensen, kunnen dan geïrriteerd raken. Vanwege de radicaliteit van jonge mensen. Ik kan blij worden over jonge mensen. Natuurlijk moeten ze lessen leren. Natuurlijk leren ze ook niet alles op één dag. Maar wat is het mooi om te zien dat daar soms jongeren zijn, die radicaal voor de Heere willen leven. Wetend dat ze ook nog niet alles begrijpen. Maar ik hoef dat niet te ontmoedigen. Dat hoef ik dat niet te doen. Ik hoef me daar toch niet aan te ergeren. Laat de Heer zijn werk maar doen. De Heer Jezus die spreekt in Matthäus 25 over een slapende kerk. Slapen we of zijn we wakker? Nou, ik hoop dat de boodschap van vanavond ons opnieuw wakker geschud hebt. De Heer heeft ons de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn geest gegeven. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft ons alles gegeven. Hij verlangt een diep werk in ons leven te doen. Ik ga het afsluiten vanavond met een opwekking die tot stand is gekomen mede door die zangbundel van Johannes de Heer. Johannes de Heer, die kreeg van de Heer een belofte dat hij voedsel voor het huis van God moest halen. Ik heb dat hier wel eens eerder gezegd volgens mij. Maar uiteindelijk dacht hij dat hij een nieuw muziekinstrument moest halen. Hij had een woord gekregen uit 2 Koningen. Ik heb hem hier in mijn Bijbel geschreven. Ik kan hem nu even niet vinden. Maar in even kijken waar het staat. 2. Nee, dat staat daar niet. 1 Koningen 5 vers 9. 1 Koningen 5 vers 9. Dat was een woord wat de Heere gaf aan Johannes de Heer. En wat staat er in 1 Koningen 5 vers 9? Mijn knechten zullen het van de Libanon naar de zee afvoeren. En ik zal er vlotten van maken voor vervoer over zee. Naar de plaats die u mij opgeeft. Ik zal ze daar losmaken, zodat u ze mee kunt nemen. Maar dan moet u mijn wensen uitvoeren door voedsel voor mijn huis te geven. Dan moet je indenken dat hij morgen zo stille tijd houdt en dat de Heer zo'n woord geeft. Hij zegt tegen zijn vrouw, ik moet naar Londen toe. Er is daar een nieuw muziekinstrument. Nou, hij naar Londen toe. Hele week door Londen, alle winkels uit, in, uit. Hij komt thuis en zegt, nee vrouw, ik heb geen nieuw muziekinstrument gevonden. En dan hoort hij over de opwekking in Wales. 1905. En hij gaat met verschillende predikanten, gaat hij daar naartoe naar die opwekking. En dan komt hij Ivan Roberts tegen. Hij heeft ook een ontmoeting met Ivan Roberts. En Ivan Roberts is een jonge man van 27 jaar die tot bekering is gekomen door de bediening van Gypsy Smith. En Gypsy Smith, dat was een man die verlangde naar opwekking en herleving in zijn gemeente. Maar hij ging alle dominees af, hoe kan ik een opwekking in mijn gemeente krijgen? En de een naar de ander die zei dit en dat. En op een gegeven moment was er een oude dominee, een grijs haar, die zei ik heb het antwoord. En die gaf Gypsy Smith een bordkrijtje. U kent dat voorbeeld wel, Corrie ten Boom gebruikt het ook. Een bordkrijtje. En die zegt ga maar naar huis. Ga maar op de grond zitten. Tekel maar een cirkel op je studeerkamer. Ga maar in die cirkel zitten. En zegt dan maar tegen de heren. Heren, ik verlang naar een opwekking in de gemeente. Maar begin hier bij mij. In deze cirkel. Lees de boeken maar na. Hij roept uit naar de heren. Heer, ik vergeet mijn vrouw, mijn kinderen. Ik vergeet de andere mensen in de gemeente. Ik verlang naar een leven, maar begin bij mij. En dan roept hij het uit. Borrow me, breek mij, breek mij. En toen zegt de Heer, er is nog trots in je leven. Veroordeling naar anderen. Een geest van kritiek naar de mensen in de gemeente. En de vinger ging naar hem wijzen. En hij komt in tranen, hij verootmoedigt zich voor de Heer. En s'avonds is er een bidstond in de gemeente. En hij gaat naar voren en hij zegt, gemeente, ik moet u schuld en zonde beleiden. Ik heb jarenlang u als dode gemeente de schuld gegeven waarom wij hier geen herleving hebben. Maar hier staat de schuldige. Ik heb u bekritiseerd. Ik heb u veroordeeld. Ik ben fout geweest. En toen kwam de een naar de ander kwam naar voren. Nee, Gypsy, jij bent niet de oorzaak, maar ik ben zo lauw geweest. En ik heb de plek in de bidstonde niet ingenomen. En ze verootmoedigden zich voor elkaar. En Gods geest ging werken. En dat kan je lezen in verschillende boeken. Toen brak er een opwekking uit. En God ging daarvoor Ivan Roberts gebruiken. En die man heeft 2 jaar heeft hij een woord gebracht. En toen heeft de Heer hem apart genomen. Toen heeft hij bij Jesse P. Lewis. Ergens achter op een landgoed gewoond. Heeft de Heer hem gewoon weggenomen. Maar die man had een hele eenzijdige boodschap. Wij zouden zeggen, nou weet ik het onderhand wel hoor. Maar God gebruikte het voor die opwekking. Overal waar hij kwam, had hij een hele eenzijdige boodschap. En dit waren zijn 4 punten. En dan sluit ik mee af. Is daar op dit moment, zei hij tijdens de preek, is daar op dit moment een bewuste zonde in uw leven, die u aan de hand houdt, waar u niet mee wil breken? Beleid het vanavond voor de Heer. Dat was zijn eerste punt. Want er mag geen scheidsmuur zijn tussen God en onze ziel. Dat moeten we beleiden. Jesaja 59, 1 en 2. Het tweede wat hij zei. Heb jij iedereen vergeven in je leven? Want als je wrok en bitterheid vasthoudt, word je een wrak. En God kan jou niet gebruiken. Dan zit er een obstakel, zit er een kraaiennest van onvergevingsgezindheid. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij heeft gezegd, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoe kan jij dan voort blijven leven in bitterheid en wrok? Het derde was, ben je bereid, als God met jou praat over dingen in je leven die niet goed zijn, om onmiddellijk en blindelings te gehoorzamen aan de Heilige Geest? De stem van de Heilige Geest. Zodra God met je praat over iets, dat je gelijk zegt, nee Heere, u hebt gelijk, ik wil ermee stoppen, ik wil ermee breken, ik wil daar niet in doorleven. Dat is dat tere intieme werk van de Heilige Geest. Ja Heere, u vraagt gehoorzaamheid. Handelingen 5:32, God geeft zijn Heilige Geest aan degenen die hem gehoorzaam zijn. En het vierde is, ben je bereid als God je zo reinigt, om overal waar je komt, vrijmoedig te getuigen van wat God in jouw leven heeft gedaan. Ben je vrijmoedig? Ben je bereid om vrijmoedig in het openbaar te getuigen van de liefde van de Heer Jezus? Want dat hebben we nodig, dat we goed spreken van onze Heiland. En de Heere wilde die boodschap gebruiken in die herleving. Mag de Heere dit gedeelte van vanavond gebruiken als voedsel voor uw ziel, maar ook een verlangen dat we hier in Werkendam en omgeving zullen uitzien naar een door God gewerkte opwekking en herleving. Amen.